Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars, wees welkom in een nieuwe aflevering van het programma De Rots in de Branding. In het tijdschrift van Mick Chrétien verscheen reeds een tijdje geleden een kort artikel van Philippe Maxence met de titel De kerk is tegen de wetenschap. Philippe Maxence, geboren in 1965, is een journalist, grote kenner onder andere van Robert Baden-Powell, stichter van de Scoutsbeweging, en van de Engelse schrijver Chesterton, en reeds jaren hoofd van de redactie van het katholieke tijdschrift L'Homme Nouveau. En hij heeft het over de slogan De kerk is tegen de wetenschap. Of Kerk en wetenschap, het verhaal van een mislukt huwelijk. En de auteur merkt verder op. Vandaag blijft men dit halstarrig beweren als een definitieve uitspraak van echtscheiding tussen de godsdienst en de wetenschap. Maar wie verklaart dat eigenlijk? Uiteindelijk iedereen en niemand. Het is een rondlopend idee. Een lucht die we inademen, zodat daarover uiteindelijk niet meer moet worden gepraat. Dus, met andere woorden, blijft men beweren. De kerk is tegen de wetenschap en niet alleen in het verleden, zoals bij de veroordeling van Galileo Galilei aanvang 17e eeuw, maar ook vandaag de dag met bijvoorbeeld het verwerpen van embryonale stamcellen of het aanvechten, en nu komen we heel recent in de tijd, van de gendertheorie. En zo wordt de visie van de kerk als onzinnig verklaard. Hoe kan je nu nog vandaag, na Darwin, gaan verklaren dat de mensheid is ontstaan uit één koppel van man en vrouw? En auteur Philippe Maxence vervolgt: sinds de eeuw van de verlichting wordt het katholieke geloof gelijkgesteld met het obscurantisme, waarbij de mensen bewust in het duister in de onwetendheid worden gehouden. En zo verklaarde een zekere baron d'Holbach, een materialistisch filosoof uit de 18e eeuw: onwetendheid en angst vormen de twee draaipunten van elke godsdienst. En de journalist gaat verder en toont aan dat deze beschuldigingen helemaal niet nieuw zijn. En hij geeft een ander voorbeeld. Reeds in de tweede eeuw hekelde een Griekse filosoof, genaamd Celsus, in zijn boek Het Ware Woord het christelijke geloof, waarbij hij de christenen beschuldigt hun leden te werven onder de onontwikkelden. En zo kan je lezen: de christenen willen en kunnen maar werven onder de simpele, domme zielen, de slaven, de arme vrouwen met kinderen. Of zoals de Duitse filosoof uit de 19e eeuw, Friedrich Nietzsche, het samenvatte: in werkelijkheid bestaat er geen enkele verwantschap, vriendschap, zelfs geen vijandschap, tussen religie en wetenschap, want ze wonen op twee verschillende planeten. Maar ook dichter bij ons verklaart de Britse evolutiebioloog Richard Dawkins, geboren in 1941, hoe de godsdienst corrosief is, destructief voor de wetenschap. En journalist Philippe Maxence besluit zijn inleiding met: maar is dat eigenlijk allemaal zo zeker? Maar beste vrienden, Laat ons eerst even verpozen met een lied. En ik stel voor een lied uit de oude doos, uit 1960. En Sam Cooke zingt. Ik weet niet veel van geschiedenis, van biologie, aardrijkskunde, algebra, driehoeksmeetkunde. Ik zeg niet dat ik een briljante student ben, maar ik doe mijn best. Maar ik weet wel dat 1 en 1 2 is. En als ik bij jou kon zijn, zou dit een fantastische wereld zijn.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was. Maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you.
Journalist Maxence schreef dus een artikel in Famille Chrétienne met de titel De kerk is tegen de wetenschap. En na een inleiding waarin hij aantoont dat deze beschuldigingen altijd hebben bestaan, zelfs reeds in de tweede eeuw, eindigt hij deze inleiding met de vraag: maar is dat allemaal zo zeker? En hij vervolgt: veel vroeger dan de verlichting onderrichten de koptische monniken uit de eerste eeuwen van de kerk reeds de wetenschap. De kathedraalbouwers getuigden al van een ongeëvenaarde kennis van de sterkte en de weerbaarheid van materialen. Het was in een christelijk Europa dat bijvoorbeeld Leonardo da Vinci 15e, 16e eeuw zijn universeel genie uit de doeken brengt. Of denken we aan de katholieke filosoof en theoloog Blaise Pascal, 17e eeuw, met het postuum uitgegeven boek Pensée, die zijn gedachten samenbrengt vooral over reden en geloof, maar die tevens wis- en natuurkundige was. En zo publiceerde hij een verhandeling over projectieve meetkunde en ontwikkelde een methode die aan de basis ligt van de kansrekening. En zo is hij de uitvinder van de eerste mechanische rekenmachine. Denken we aan de stelling van Pascal in de meetkunde, de driehoek van Pascal enzovoort. Is dat toeval? Niet echt. Doordat de kerk toch geleidelijk aan de letterlijke interpretatie van de Bijbel losliet, heeft zij een klimaat gecreëerd ten voordele van wetenschappelijk onderzoek. Gewoon om te zoeken naar de waarheid. En zo komt auteur Philippe Maxence bij een gevoelig thema uit de 17e eeuw. Uit de 16e, 17e eeuw. Maar wat dan met de affaire Galileo Galilei? De wetenschapper brak met de theorie, waarbij in het zonnestelsel, de aarde, de centrale plaats innam en de zon en de andere hemellichamen rond de aarde draaien. Een idee dat in zwang was in de klassieke tijd en de middeleeuwen en tevens in de kerk. Galileo Galilei plaatste een heliocentrische theorie naar voren. Het is te zeggen, de zon is het middelpunt van ons stelsel. En hij gooide aldus gans het toenmalige schema uit die tijd omver. Maar reeds 100 jaar voor Galileo had kanuniek Nicolaas Copernicus deze heliocentrische theorie reeds verdedigd. Maar reeds voor deze laatste waren er ook al voorlopers. En zo verklaarde de Amerikaanse filosoof en wetenschapshistoricus Thomas Kuhn uit de vorige eeuw het volgende. Het feit dat Copernicus begon, daar waar Ptolemeus was gestopt, dachten velen dat er geen wetenschap meer bestond gedurende die eeuwen tussen beide personen. Ptolemeus was een Griekse astroloog uit de 2e eeuw die de aarde centraal had geplaatst in het zonnestelsel. Maar uiteindelijk was de wetenschappelijke activiteit in deze tussenperiode, dus tussen deze 2e eeuw en de 15e-16e eeuw, wel met enkele onderbrekingen, wel zeer intens aanwezig. En dit bereidde het terrein voor de Copernicaanse omwenteling, dus waar de zon centraal zou worden geplaatst. En journalist Philippe Maxence voegt eraan toe, alle wetenschappers werden toen niet, zoals Galileo, veroordeeld door de kerk. De affaire Galileo was uiteindelijk complexer dan wat we veelal vernemen. Deze geleerde ging uiteindelijk verder dan zijn wetenschappelijk domein. Hij bevestigde niet alleen zijn wetenschappelijke theorie, maar vertrekkend van zijn vaststelling heeft hij zich begeven op theologisch gebied. En omdat hij zijn wetenschappelijk domein verliet, botste hij terstond op een sterke klericale oppositie die hem bracht bij deze veroordeling. We stellen vast dat het in de kerk nooit heeft ontbroken aan wetenschappers en gepassioneerden in de wetenschap. Trouwens, in oktober 1992 sprak paus Johannes Paulus II een excuus uit, waarmee Galilei's naam werd gezuiverd en Galilea erkend werd als gelovig mens. Reeds lang voor die tijd was men er in kerkelijke kringen van overtuigd dat Galilei een betreurenswaardige behandeling had gekregen. Ook paus Benedictus XVI prees in 2008 ook Galilei's grote bijdrage aan de sterrenkunde. Beste vrienden, even terug wat verpozen met een volgend lied. Een heel kort satirisch lied over de elementen op de tabel van Mendeleev, die de zanger opsomt. En zanger Tom Lehrer vermeldt wel, dit zijn de enigen waarvan het nieuws aan de Universiteit van Harvard is aangekomen, en er kunnen er nog veel meer zijn, maar die zijn nog niet ontdekt.
There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury, molybdenum, magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, kryptonium, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.
En we vervolgen het artikel uit Famille Chrétienne, geschreven door journalist Philippe Maxence, met als titel De kerk is tegen de wetenschap. En zo somt hij verder, in zijn ontkrachting van deze slogan, een aantal voorbeelden hoe in de kerk vele wetenschappers zeer actief zijn geweest. Denken we maar, schrijft hij, bijvoorbeeld aan de Jezuïten, die wiskunde en wetenschappen onderwezen in hun scholen. Of zoals in het beroemde Romeins college waar ze een observatorium oprichten, een echt astronomisch en fysisch complex. Zo richtte in 1936 Paus Pius XI Pauselijke Academie voor de Wetenschappen op, waarvan de Belgische priester, astronoom, kosmoloog, wiskundige en natuurkundige Monseigneur Georges Lemaître een van de voorzitters werd, van 1960 tot aan zijn dood in 1966. Hij was tevens professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven en wordt beschouwd als de grondlegger van de oerknaltheorie in 1931. Maar het register aan geleerde priesters bevat ook oudere namen als de jezuïet Francesco Grimaldi, 17e eeuw, en zijn naam is verbonden aan de eerste wetenschappelijke studie van de diffractie van licht, het afbuigen en voorplanting van lichtgolven. En zo kan men stoffen onderzoeken. Maar ik laat het hierbij. Of de naam Bernard Bolzano, 19e eeuw, Oostenrijker, en ook priester en gerenommeerd wiskundige. Zo is er de stelling van Bolzano, en dan zitten we in de wereld van functies met curves enzovoort, maar ik waag er mij niet verder aan. Dus de lijst met wetenschappelijke priesters en religieuzen is zeer groot, merkte auteur op. En hij haalt nog een zeer recente wetenschapper naar boven, die in het geloof geen obstakel vond in zijn wetenschappelijk werk. De Franse arts en wetenschapper Dr. Jérôme Lejeune. En Philippe Maxence in Famille Chrétienne eindigt met de woorden van de heilige paus Johannes Paulus II in zijn encycliek Fides et Ratio, die het al zo verwoordt. Het geloof en de reden zijn als twee vleugels die de menselijke geest toelaat op te stijgen naar de aanschouwing van de waarheid. Even nog een woordje over professor Jérôme Lejeune. Hij is de ontdekker eind jaren 50 van de genetische basis van het syndroom van Down. Maar ook sedert 1968 bij genetische studies verklaarde hij onder andere hoe het mensdom zou ontstaan zijn uit één paar, man en vrouw. En dit kan je terugvinden in de termen van de chromosomen. Jérôme Lejeune was een overtuigd katholiek, overleden in 1994, en hij was zeer ontgoocheld bij het vaststellen hoe later de chromosomale afwijkingen bij de ziekte van Down werden opgezocht voor de geboorte, maar vooral in functie van een eventuele abortus. Hij sprak van een chromosomaal racisme. Zo was hij steeds een grote tegenstander van abortus, omdat hij zo overtuigd was, ook door zijn wetenschappelijke onderzoekingen op genetisch gebied, van het ontstaan van het leven vanaf de conceptie. En zo ondervond hij heel veel tegenstand. Maar dit belette hem niet duizenden kinderen met het syndroom van Down op te volgen, te verzorgen en alzo te pogen de maatschappij deze afwijking te laten accepteren en de negatieve kijk erop te veranderen. En zijn visie was gebaseerd op twee opvattingen. De eerste zijn rol als arts, die gericht is op genezing, verzorging. En de tweede zijn geloof, waarbij elke persoon wordt geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God en daarom, ondanks ziekte, respect verdient. Zo is geweten dat hij in de jaren 60, tijdens een bedevaart naar Jeruzalem, een mystieke ervaring mocht beleven in een kapel aldaar. En aan zijn vrouw heeft hij dat ooit beschreven. Het was als een zoon die zijn beminde vader eindelijk heeft leren kennen. Een zeer heilig hart heeft leren kennen. Hoe zou ik het zeggen? Tederheid, zachtheid, affectie, diepe liefde, waarmee ik tot in mijn hart werd geraakt. De na zijn dood opgerichte Fondation Jérôme Lejeune zet zich vandaag in voor onder meer de belangen van ongeboren kinderen en geestelijk gehandicapten in de geest van professor Lejeune. Jérôme Lejeune werd kort voor zijn dood de eerste voorzitter van de door paus Johannes Paulus II opgerichte Pauselijke Academie voor het Leven. Ook is geweten dat onze koning Boudewijn Dr. Lejeune in augustus 1989 contacteerde. En we weten allemaal hoe de koning het jaar erop de abortuswet weigerde te ondertekenen uit gewetensbezwaar. Het proces voor zaligverklaring van Dr. Lejeune werd gestart in 2007 en zo werd hij in 2021 erkend als eerbiedwaardig door paus Franciscus. Het is nu wachten op een wonder. Paus Johannes Paulus II tijdens de Wereldjongerendagen van 1997 in Frankrijk bad ook een ogenblik op zijn graf. Beste vrienden, hoog tijd voor een volgend lied, een speciaal lied, goed passend. Op 13 februari 2021 heeft een jonge 21-jarige rapper, Tariq genaamd, de jury van de beroemde talentenjacht op de Franse zender TF1 sterk in beroering gebracht door de oprechtheid van de tekst van een bijzonder eigen gemaakt lied getiteld Mon Chéri. Deze student kinesistherapie vertelde dat hij zich gewoon in de plaats wilde stellen van een moeder die een abortus wilde laten uitvoeren. Een lied die doet nadenken zonder te willen oordelen of veroordelen. En de tekst vermeldt onder andere het volgende. Ik ben leeg zonder jou. Ik ben bang om afscheid te nemen. Ik stel me voor dat je dicht bij me bent. En dan voel ik me beter. Mijn zoon, ik kijk naar je. Maar langzaam verdwijn je. Dus klamp ik me vast aan jou en aan de droom die je was. Want ja, je bent niet geboren. En ik zal je nooit zien. Mijn zoon, neem het niet kwalijk.
Mon chéri, c'est moi. J'aimerais te parler. Je serai toujours là pour toi. Est-ce que tu le sais? Je veux te dire que je t'aime, que tu es un rêve. Et te voir grandir, c'est un privilège. Tu es mon fils, mon sang, la chair de ma chair. Si tes jours sont obscurs, je serai ta lumière. Aujourd'hui, tu es grand. Tu t'en vas voir le monde. Tu sauras voir ce qu'il y a de plus beau, mettre de côté ce qu'il y a d'immonde. Je suis vide sans toi. J'ai peur de dire adieu. Je t'imagine près de moi. Et là, je me sens mieux. J'en fais peut-être trop, c'est normal. Je suis une maman, une qui a juste peur de voir partir son enfant. Des efforts pour toi, je n'en ferai jamais assez. J'ai l'impression que parfois, je n'ai pas su te porter. Pourtant, je te le promets, j'ai tant de fois essayé. Pourtant, je te le promets, j'ai tant de fois essayé. Tu quittes notre maison, et j'avoue que ça me fait peur, loin des yeux peut-être, mais jamais loin du cœur. Tu étais le roi du monde que je t'avais bâti. Je ne peux pas croire que tout cela soit maintenant fini, comme l'impression que ça n'a jamais commencé. Moi qui croyais que de toi, je ne pouvais pas me détacher. Plus de balades au bord du lac, d'après-midi passé au parc, à te voir sauter dans les flaques ou t'emmener manger au snack, t'apprendre à cuisiner, te regarder, t'amuser, le soir te câliner, puis prendre le temps de te bercer. Pourquoi fallait-il que tu partes à peine arrive et tu m'échappes? Mon fils, reste avec moi, s'il te plaît, ne me quitte pas. Où est-ce que tu comptes aller? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Était-ce ta destinée? Comment aurais-je pu te garder? Ne trouves-tu pas que c'est tôt pour me faire tes adieux? Ou alors est-ce que tu m'en veux? Maintenant je vois, c'est moi qui ai fauté. Pourquoi resterais-tu dans une telle pauvreté? Je n'ai pas su retenir ton père. Impossible de te rendre fier. C'est sûr, tu aurais souffert. Je n'ai pas l'étoffe d'une mère. J'aurais tellement aimé que tu écoutes toutes mes paroles. Je sens maintenant mon chagrin qui dans mon corps foisonne. Mon fils, je te regarde, mais doucement tu disparais. Alors je m'accroche à toi et au rêve que tu étais. Car oui, tu n'es pas né, je ne te verrai jamais. Mon fils, ne m'en veux pas, mais je vais devoir t'avorter.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste luisteraars, graag wou ik in verband met het thema geloof en wetenschap een belangrijke wetenschapper naar boven halen, namelijk Louis Pasteur. Hij werd geboren in de Franse Jura op 27 december 1892 en overleed op 28 september 1895. Hij kwam uit een boerengeslacht en zijn vader was leerlooier. Eigenlijk was hij een middelmatige student die liever ging vissen dan studeren. Maar toch ontwikkelde hij een belangstelling voor wetenschap, hoewel hij niet was geslaagd voor zijn eerste examen wetenschappen en het slecht deed in scheikunde. Na zijn diploma's in filosofie en wetenschappen verhuisde hij, om zijn wetenschappelijke kennis te verdiepen, naar Parijs. Zijn carrière vatte in 1848, 26 jaar oud, met onderzoek van wijnsteenzuurkristallen. Ik zocht het op, dit is een poeder die je aantreft in onder andere druiven, bananen, pompelmoezen. En hij ontdekte dat er twee vormen bestaan waarvan de kristallen elkaars spiegelbeeld zijn. En de ene vorm kan wel en de andere niet door bacteriën worden gebruikt als voedsel. Ik ga er niet verder op in, maar je kan hem noemen als de vader van de stereochemie, de wereld van de atomen en de moleculen en hoe stoffen dus met elkaar kunnen reageren. Zo komt Pasteur terecht aan de Universiteit van Straatsburg, waar hij kennis maakt met Marie Laurent, de dochter van de rector, en met haar huwt in 1849. Ze krijgen 5 kinderen, waarvan er 3 zeer jong sterven. Zij werd zijn secretaresse en assistente en wetenschappelijke redactrice van de bevindingen van haar man. In 1854, 32 jaar oud, wordt hij hoogleraar scheikunde aan de Universiteit van Rijssel en tevens decaan, en 3 jaar later directeur van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek te Parijs. En zo ontwikkelde hij de theorie dat de oorzaak van vele ziekten te vinden is in een minuscuul levend wezen, een micro-organisme, de microbe-theorie. En daaruit volgde dan onder andere het belang van de sterilisatie van instrumenten. Zijn meest bekende ontdekking is het vaccin tegen hondsdolheid. Interessant is ook zijn weerlegging via experimenten dat uit niet-leven leven zou kunnen ontstaan, zoals Charles Darwin wel beweerde. En de grote encyclopedie Wikipedia op internet beëindigt toch zijn pagina als volgt. Pasteur stond bekend als een vroom christen die dagelijks intensief bad, waaronder de rozenkrans. Pasteur overleed op 72-jarige leeftijd en werd begraven in de Notre-Dame van Parijs, maar zijn lichaam werd vrij snel daarna verplaatst naar de crypte van de kapel in het Pasteur Instituut te Parijs. En boven zijn graf kan je lezen: gelukkig de man die het goddelijke in zich draagt, een schoonheidsideaal en daaraan gehoorzaamt. Een ideaal van kunst, van wetenschap en van de deugden van het evangelie. En van Pasteur komt ook het gezegde: weinig wetenschap verwijdert van God, veel brengt terug. En tenslotte nog een kleine, maar zeer waardevolle anekdote. Op een dag zat het 70-jarige Louis Pasteur in de trein. En naast hem zat een jonge student. Pasteur bad zijn rozenkrans, waarbij de bolletjes tussen zijn vingers gleden. Meneer, gelooft u nog steeds in dat achterlijke gedoe? Merkte de student in een luide lach. Ik geloof niet in zulke stommiteiten. Neem mijn advies. Gooi die rozenkrans uit het raam en leer wat de wetenschap ons te zeggen heeft. Wetenschap? Vroeg de oude man nederig. Ik begrijp deze wetenschap niet. Misschien kunt u het mij uitleggen. De student zag dat de man toch diep geraakt was en, om hem niet verder te kwetsen, stelde hij Pasteur het volgende voor. Meneer, weet u, geef me uw adres en ik stuur u wat boeken om u te helpen in deze materie. Dus stak de oude man zijn hand in zijn jas en gaf de jongen zijn visitekaartje. Maar toen de student de titel van het kaartje las, boog hij beschaamd het hoofd en durfde geen woord meer uit te brengen. En hij had gelezen: Louis Pasteur, directeur van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek te Parijs. Dus, beste vrienden luisteraars, als u vanmorgen bij het ontbijt een glas gepasteuriseerde melk hebt gedronken, dank dan Louis Pasteur voor zijn ontdekking hoe melk zo kan worden bewaard dat u er niet aan zou sterven door tuberculose, difterie, roodvonk of een andere nare ziekte. Ik stel voor nog een liedje uit de oude doos over het belang van onderwijs.
Gisteren zag ik jou als een baby aan,
die zonder beertje niet naar bed kon gaan.
Muziekje met een boekentas aan de hand,
de meisjesschool toe gaan.
Toch wordt je hart een beetje bang nu dat je nadert bij het gebouw. Dus loop ik gauw een eindje mee tot aan de school met jou.
Het is vandaag je eerste schooldag
en ik draag een splinter nieuwe schoot.
Het is vandaag je eerste schooldag.
Straks sta ik voor het zwarte bord. Ik heb lievelingspop vaarwel gezegd en haar weer in de poppenkast gelegd.
Het is vandaag je eerste schooldag
en de tijd voor spelen is nu om. Maar wees blij dat je naar school mag, anders blijf je dwaas en dom. Angstig kijk je op naar de grote poort.
Durf de schooldeur haast niet binnen gaan.
Je hebt toch zeker ook wel de bel gehoord.
Nu moet ik werkelijk in de rij gaan staan.
Ik zie dat jij je tranen slikt en stevig op je lippen bijt.
Marine, nee, dat zal ik niet. Ik ben een grote meid.
Het is vandaag je eerste schooldag.
En ik draag een splinter nieuwe schoen.
Het is vandaag je eerste schooldag.
Straks sta ik voor het zwarte bord. Ik heb mijn lievelingspop waar.
Tijd voor spelen is nu om, maar wees blij dat je naar school mag, anders blijf je dwaas en dom.
Het is vandaag je eerste schooldag, het is vandaag je eerste schooldag, het is vandaag je eerste schooldag.
Beste luisteraars, we hoorden over paters jezuïten die in de geschiedenis volop wetenschap beoefenden. Wel, we gaan deze keer bij twee vrouwen op bezoek en dan nog religieuzen in de wereld van wetenschap. Hebt u al gehoord over Mary Kennett Keller? Wel, op de katholieke website Aletheia verscheen een artikel met de titel Mary Kennett Keller, een Bill Gates met een kapje. U weet wel, Bill Gates, vooral gekend als boegbeeld en mede-oprichter van het bedrijf Microsoft en een van de rijkste mensen ter wereld. Microsoft is een computerproduct, noodzakelijk voor de werking van een computer. Bij aanvang met een basic programmeertaal en een operatiesysteem MS-DOS in de jaren 80 en vandaag de dag Microsoft Windows, dat aanvatte in een eerste versie in 1985 en ondertussen vandaag aan versie nummer 10. Ik waag me niet verder in detail, het is ook niet nodig. Zuster Mary Kennett Keller was de eerste vrouw die in 1965 een doctoraat in computerwetenschappen behaalde in de Verenigde Staten. Zij werd geboren in 1913 in Cleveland, Ohio, en trad in 1932 op 19-jarige leeftijd in bij de Zusters van Liefde van de Heilige Maagd Maria. Na haar eerste geloften mocht zij naar de universiteit vanwege haar sterke wis- en natuurkundige vaardigheden en bezocht nog in het midden van de jaren 40 verschillende andere universiteiten. Ze belandde uiteindelijk aan het beroemde Dartmouth College in New Hampshire, waar ze kennis maakte met de prille wereld van de computers, waarvoor zij een ware passie ontwikkelde. Zij slaagde erin als vrouw en dan nog als kloosterzuster een plaats en een naam te veroveren in deze tot dan toe uitsluitend mannelijke wereld. En zo ontwikkelde zij samen met twee andere bekende wetenschappers een computerprogrammeertaal BASIC, wat staat voor Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. Het was een iets eenvoudiger programmeertaal die een breder publiek de kans bood informatica te leren. Het heeft sterk bijgedragen tot de democratisering van computerhulpmiddelen in de jaren 70. En alle computers uit die tijd, Olivetti, IBM, Commodore, werkten in BASIC. En zo was zij met haar team de grondlegger van deze eerste informatica-taal waaruit Bill Gates zeker zijn inspiratie heeft gehaald. Nadat zuster Keller in 1965 haar doctoraat had behaald, richtte zij de afdeling computerwetenschappen op aan het Clark College, nu de Clark University, die was opgericht door haar congregatie. En zij leidde deze afdeling gedurende 20 jaar en gaf cursus aan volwassen studenten, maar ook zoals aan moeders die met hun kinderen kwamen. Zuster Keller geloofde heel sterk in de mogelijkheden van computers om de toegang tot de informatica te vergroten en het onderwijs te bevorderen. En vandaag bestaat het Keller Computer Center and Information Services, dat naar haar is vernoemd en dat computer- en telecommunicatieondersteuning biedt aan studenten, faculteitsleden en personeel aan deze universiteit. En zeker niet te vergeten is dat zij in haar tijd een grote voorstander was van de betrokkenheid van de vrouwen bij het gebruik van computers en vooral in het onderwijs. Ze schreef trouwens ook een viertal boeken waarin ze de computer omschrijft als het grootste interdisciplinair instrument tot nu toe uitgevonden. Zuster Mary Kenneth Keller overleed op 10 januari 1985 op 71-jarige leeftijd. En beste vrienden, we gaan luisteren naar niemand minder dan Elvis Presley. En hij zingt: een paar handen vormden de bergen, de valleien, genas de zieken. Handen zo sterk, leg je geloof in die handen. God is inderdaad Heer en Meester van de schepping.
One perhaps on the mountains, one perhaps from the sea, one perhaps made the sun and the moon, every bird, every flower, every tree, one perhaps on the valleys, the ocean, the rivers, and the sand. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sick, one pair of hands raise the dead, one pair of hands calm the raging storm, and thousands of people were fed. One pair of hands said, I love you, and those hands were nailed to a tree. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Those hands are so strong, so when
En als slot gaan we van de ene wetenschappelijke zuster over naar een ander en meer recent. Als u de website van het Vaticaan opent, valt onmiddellijk op de achtergrond de kleur op van een perkament. En deze keuze werd gemaakt door de Amerikaanse Franciscanes, zuster Judith Jubelin. Zij is geboren in de staat New York in 1948. Na universitaire studies gaf ze 2 jaar les in Thailand als vrijwilligster bij de vereniging Peace Corps. Daarna studeerde ze terug om Engels te mogen onderwijzen en kwam zo in contact met de zusters Franciscanessen en herontdekte haar katholieke geloof. Daarna werkte ze in de sociale dienstverlening over gans de wereld, maar vooral op technologisch gebied. En toen kwam er in 1991 een vraag van de toenmalige kardinaal-prefect van de administratie van het patrimonium van de Heilige Stoel, met als opdracht het beheren van de computers die toen in het Vaticaan arriveerden, en een taak die zij inderdaad opnam. In 1994 kwam dan het internet op, vooral voor de e-mails. Maar slechts enkele medewerkers van het Vaticaan hadden er echt belangstelling voor, onder wie de toenmalige woordvoerder Joachim Navarro-Vals. Deze woordvoerder stelde dit voor aan de toenmalige paus Johannes Paulus II. Deze paus zag meteen in dat het internet een grote kans bood voor de evangelisatie en zo ging de bal aan het rollen. Zij vertelt ook hoe naast de enkele medewerkers er nog 3 aartsengelen meehielpen. Namelijk de computer genaamd Raphaël, die verantwoordelijk was voor de inhoud, de firewall of het veiligheidssysteem noemde Michael en de server voor de e-mails kreeg de naam Gabriel. Zij was de directeur van het kleine kantoor in het Grote Vaticaan en stond in voor de communicatie, de inhoud en de ontwerpen en dit in samenwerking met een technicus die de verbindingspersoon was met het bedrijf die verantwoordelijk was voor de servers. En met kerstmis 1995 was het dan zover. De eerste pagina ging online. Het was echt maar 1 pagina, 1 foto, 1 pauselijke toespraak en alles tegen een perkamentkleurige achtergrond die nu al 25 jaar de site van de Heilige Stoel typeert. Deze zuster staat echt aan de wieg van de eerste website van het Vaticaan. Maar deze eerste pagina kende een eigenlijk onverwachts zeer groot succes. En de reden was vooral omdat de kranten net hadden bericht over het griepje van de paus. En ongeveer 5000 e-mails met vele tips en huismiddeltjes, waaronder recepten voor kippensoep, stroomden binnen. Ik vond dat heel ontroerend, zegt zuster Judith in een interview. De paus werd plotseling zo heel bereikbaar. Mensen schreven mails naar de paus alsof ze bij hem in de woonkamer zaten. In het begin drukten wij alles af en brachten doos na doos met mails naar de paus. We waren overweldigd. Niemand had dit verwacht. Uiteraard zijn we daarna moeten gaan triëren en werden enkel die mails met bijzondere gebeden en zorgen aan de paus gebracht. De paus had trouwens een kniebank in zijn kapel met een uitsparing in het midden en daar werden speciale gebedsverzoeken geplaatst waarover de paus bad. En zo vertelt de zuster nog meer, zoals hoe ze bij aanvang van kantoor naar kantoor van de ene naar de andere congregatie moest stappen om velen te overtuigen om internet en de website meer en meer te gebruiken, zodat je de gelovigen nog beter kunt laten zien wat de kerk doet en waarvoor de kerk staat. En zeer belangrijk, merkt ze ook op. Als vrouw bij deze taak had ik altijd de menselijke kant voor ogen. Vrouwen denken van nature meer na over hoe iets mensen beïnvloedt en wat ze nodig hebben, in plaats van te veel te denken in termen van technische behoeften. Het is altijd een van mijn taken geweest om degene te zijn die de twee kanten met elkaar in contact brengt. Technologie en wat menselijk is. En al lachend voegde ze ooit toe aan een interview. Slechts 1 oudere monseigneur was niet zo enthousiast met dat internet. Een netwerk is een toegangspoort voor de duivel, zei hij tegen mij, en dan trekt de duivel hier rond in het Vaticaan. Maar, voegt ze eraan toe, dit was zeker niet het gedacht van paus Johannes Paulus II. En zo vertelde ze hoe in 2001 paus Johannes II zelf een volledig document aanklikte die daarmee op de website online terechtkwam. Het was een apostolische aanbeveling naar aanleiding van een synode van de bisschoppen van Oceanië. En we hebben toen met de paus veel gepraat en hem voorbereid en hij vond dat zo geweldig, alhoewel hij al behoorlijk ziek was. Maar deze paus was visionair en begreep het idee om de moderne technologie te gebruiken ten dienste van de kerk. Over paus Franciscus zegt ze dat hij iets meer pessimistischer lijkt dan zijn voorgangers, omdat hij er ook meer de gevaren ervan inziet. En zij besluit: mijn missie is altijd geweest om te laten zien dat God ook een plaats heeft in de technologie. En ze verwijst naar de onlangs zalig verklaarde Carlo Acutis, die ook begrip had voor de spiritualiteit van de technologie. Tot zover dit interview met zuster Judith Zobelin. Beste vrienden, hoog tijd om afscheid te nemen. Ik hoop dat ik jullie wat voeding heb kunnen geven als u ergens die slogan hoort van de kerk is altijd tegen de wetenschap geweest of loopt achter enzovoort. Ik dank jullie zeer, zeer hartelijk voor het luisteren en tot een volgende keer.
Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Nous étions dans la nuit, aveuglés, asservis. Ta main nous libère en prenant nos fardeaux sur le bois de la croix. Tu nous as sauvés, Dieu de l'univers, Dieu. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Seigneur, viens à moi, tu te révèles à nous. Tu crées une alliance. Tu nous donnes la vie, promesse du salut dans le Christ Jésus. Célèbre ta gloire, tu te livres en nos mains, donnant ta vie pour nous, sois notre secours.